alles wat ik weet over hondengedrag en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. We gaan deze week verder bij waar vorige week de podcast eigenlijk is geëindigd. Want vorige week deelde ik mijn verhaal over Jake en allereerst ongelooflijk bedankt voor alle lieve reacties. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik het verhaal wel met droge ogen kon vertellen, maar dat is niet helemaal gelukt. En nou ja, dat heb ik ook maar gewoon in de edit gelaten, want dat hoort ook gewoon een beetje bij het verhaal en bij mijn gevoel over het verhaal. Maar ja, vandaag wilde ik jullie graag vertellen hoe het verder is gegaan na het overlijden van Jake. Mijn witte herder Lewis is opgegroeid met Jake. Jake was net 1 jaar geworden toen wij Lewis als puppy van 8 weken kregen. En ja, waar Jake dus nog een jaartje alleen als enige hond bij ons is geweest, kent Lewis ons leven niet anders dan samen met zijn grote golden retriever broer. Lewis is van nature een heel onzekere hond en hij heeft altijd best wel op Jake geleund. En Jake pakte die positie ook. Dus in de interactie met Jake en Lewis was Jake echt wel de sturende hond. Jake was wel degene die Lewis mee op sleeptouw nam. Lewis had ook wel heel veel ontzag voor Jake. Dus als Jake bijvoorbeeld een botje had, dan durfde Lewis helemaal niet aan de kant van de woonkamer te komen waar Jake lag. Want ja, hij had dan zoveel ontzag voor Jake en hij wilde echt de discussie met Jake niet aangaan. Jake was gewoon de baas. En dat was hun dynamiek. Dat was ook helemaal oké. Ze waren daar allebei echt oké mee. Ze waren ook heel gek op elkaar. Dus Jake was ook echt heel gek op Lewis. Maar Lewis keek ook echt wel een beetje op naar Jake. Nou, en ik vertelde je vorige week dat we vlak voor Jake's overlijden een reading hebben gedaan met Jake. Om eigenlijk als het ware te checken, ben je wel oké met het feit dat we erover na zitten te denken om het leven hier te stoppen, om je te laten inslapen. Ik vertelde vorige week in de podcast dat Jake heel duidelijk aangaf dat het klaar voor hem was. Maar je kunt je ook voorstellen dat ik toen in die reading ook wel heel benieuwd was naar Lewis' kijk op de situatie. En Lewis zei er toen eigenlijk niet zoveel over in de reading, maar Jake gaf heel duidelijk in die reading aan: Lewis redt zich wel. Het komt echt wel goed. Let maar op, als ik er niet meer ben, komt er een versie van Lewis naar boven waar je u tegen zegt. Die gaat zich helemaal ontplooien als krachtig individu. Wacht maar. Dat maakte de keuze om Jake te laten inslapen in die zin ietsje makkelijker, omdat ik me ook wel heel veel zorgen heb gemaakt over Lewis. Omdat ik dacht, gaat hij het wel redden zonder Jake? Hoe gaat dat eruit zien? Dan heeft hij niemand meer om op te leunen. Hoe moet dat nou? En Jake gaf echt heel duidelijk aan, joh, dat komt wel goed. Vertrouw maar op Lewis zijn kracht. Hij redt zich wel. Hij gaat zich echt ontplooien tot een heel krachtige en sterke hond. Komt goed. Nou, en op het moment dat de dierenarts bij ons thuis kwam om Jake te laten inslapen, hebben we Lewis daar uiteraard bij gehouden. Dus Lewis was erbij. Lewis hield zich toen wel een beetje afzijdig. Dus hij was er wel bij, maar hij merkte ook wel dat onze focus echt op dat moment enorm bij Jake lag. En ja, hij kwam af en toe wel even kijken, maar nou, hij hield zich wat op de achtergrond. En toen Jake overleden was en Jake's lijf nog wel bij ons in de woonkamer lag, de dierenarts was er toen ook nog, toen heeft Lewis wat aan hem gesnuffeld. Dat vond ik ook heel belangrijk dat Lewis die kans kreeg. Want ja, op die manier kon Lewis ook echt ruiken van, hij is er niet meer. Het leven is gestopt. En kon hij dat ook goed afsluiten. Ik had wat afschuwelijke verhalen gehoord van mensen die ook 2 honden hadden. Waarvan er dan eentje overleed en de ander was daar niet bij. Die mensen hadden dus juist zoiets van, ja, we willen dat onze hond daar niet door getraumatiseerd raakt. Dus ja, we laten de andere hond er niet bij zijn als de zieke hond overlijdt. En die andere hond was heel erg zoekgedrag gaan vertonen. Dus die begreep gewoon niet waar die andere hond opeens was gebleven. Dus die was piepend bij de achterdeur gaan staan en was door het hele huis gaan rennen op zoek naar die hond die dus inmiddels overleden was. En het leek me zo naar als ik dan mijn eigen hond zou zien zoeken naar Jake en dan moeten zien dat hij hem niet kan vinden. Ik dacht, oh, dat wil ik echt niet. Lewis moet erbij zijn. Lewis moet het recht hebben om gewoon te zien wat er gebeurt, om het af te kunnen sluiten, om te begrijpen dat het definitief is wat er gebeurt. Dus vandaar de keuze om Lewis erbij te laten toen Jake werd ingeslapen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen seconde spijt van gehad. Maar goed, ja, weet je, Jake was dus overleden en de dierenarts en ik tilden hem samen naar de auto van de dierenarts. Jake is gecremeerd en de dierenarts neemt dan je hond mee om hem te laten ophalen door het crematorium. Dus ja, de dierenarts en ik tilden samen Jake naar de auto en Lewis liep toen los met ons mee. Ik kan me nog heel goed herinneren dat Jake in de auto van de dierenarts lag en hij lag in een grote plastic mand. En Lewis is nog 1 keer die auto ingesprongen, heeft nog een laatste keer aan Jake gesnuffeld en ja, liep toen eigenlijk heel resoluut weer terug naar huis. Het was echt heel duidelijk dat Lewis wel begreep wat er gebeurd was. Begreep dat het klaar was. Nou, in die eerste dagen na Jake's overlijden, toen waren wij natuurlijk allemaal enorm van slag. En Lewis was toen eigenlijk best wel oké. Okay. Hij was heel rustig in huis, maar hij leek niet enorm van slag. Het ging gewoon allemaal wel prima. En misschien kwam dat ook wel omdat de focus wat meer op onze emoties lag, of omdat het nog niet helemaal was ingekikt bij Lewis, wat eigenlijk het gevolg was van wat er was gebeurd, dat Jake echt niet meer terug zou komen. Maar die eerste week ging het nog wel. Maar eigenlijk na een week na Jake's overlijden merkten we dat Lewis wat lustelozer werd, wat minder blij. We merkten dat hij zijn bak met voer wat vaker liet staan, dat hij zijn eten niet opat. We merkten dat hij veel in zijn bench lag, terwijl hij normaal gesproken altijd wel heel erg bij ons lag. Dus als wij op de bank zitten, dan ligt hij altijd aan onze voeten. En als we aan tafel zitten, ligt hij onder de tafel. Maar ja, hij bleef nu wel overwegend veel in zijn bench liggen. Ik merkte dat hij ook geen idee had wat hij met de wandelingen aan moest. Want ja, normaal gesproken, tijdens het wandelen hobbelde hij heerlijk achter Jake aan. En Jake was echt zo'n struiner. Dus die klom de bosjes in en die ging overal op ontdekkingstocht. En ja, Lewis hobbelde daar dan altijd heerlijk achteraan. Maar ja, Lewis had nu niemand meer om achteraan te hobbelen. Hij moest echt een beetje zelf gaan struinen en ontdekken. En hij had gewoon geen idee hoe dat moest. Geen idee. We merkten echt na een week dat hij een beetje de weg begon kwijt te raken. Tijdens het wandelen liep hij eigenlijk alleen nog maar strak naast mijn been. Zelfs als hij losliep in een losloopgebied. Hij was op geen enkele manier te motiveren om zelfstandig lekker ergens te gaan snuffelen. Hij maakte nul contact met andere honden. Het enige wat hij deed was strak naast mijn been lopen. Ja, een heel gedwee eigenlijk de wandeling uitlopen. Ik merkte ook niet aan hem dat hij er heel veel lol in had. Ja, hij liep gewoon omdat ik daar liep. Hij liep braaf met me mee, maar dat was het dan ook wel. Ik merkte echt dat de lol eraf was. Hij beleefde gewoon echt geen plezier. Nou, en dat wandelen, hoe dat ging, dat was eigenlijk nog maar het puntje van de ijsberg. Want eigenlijk alle andere dingen waar we in de afgelopen jaren zo hard aan hebben gewerkt met Lewis, dus zijn uitvalgedrag, zijn verlatingsangst, eigenlijk kwam het allemaal als een boemerang weer bij ons terug. Ik vond dat super heftig om te zien. Ik herinner me nog de eerste keer dat Lewis alleen was, alleen thuis zonder Jake. En ik keek op de camera mee en ik zag Lewis echt thuis janken als een wolf. Nou, dat is iets, dat heb ik gewoon nog nooit bij hem gezien. Ik heb dat hem in al die jaren daarvoor nooit zien doen. Ik wist niet eens dat hij dat geluid kon maken. Maar hij was echt aan het huilen. Echt een huil van eenzaamheid, van wat gebeurt er toch? Totaal de kluts kwijt. Hij was echt zo ontzettend eenzaam, verdrietig, gestrest, niet oké. De verlatingsangst was dus volle bak terug. Hij kon eigenlijk direct na Jake's overlijden gewoon niet meer goed alleen blijven. En ja, hoe logisch is dat? Hij kwam bij ons als puppy met verlatingsangst. Ik heb toen super hard getraind om hem te leren om alleen thuis te blijven. Maar wel altijd met Jake. Hij is altijd samen met Jake geweest. Dus als wij een paar uur de hort op waren, hij was niet alleen. Hij was samen met zijn maatje en hij leunde enorm op zijn maatje. Dus voor zijn gevoel was dat veilig en oké. En nu opeens zonder Jake, ja, moest hij het echt alleen doen. En tel daarbij op dat we 3 maanden daarvoor waren verhuisd naar ons nieuwe huis. Dus het huis was nog relatief nieuw. De geluiden buiten waren nog relatief nieuw. Er was ook net een babytje geboren in ons huishouden. Dus daar moest hij ook nog aan wennen. Jake overleden. Het was echt allemaal veel te veel. Dus het alleen thuisblijven ging helemaal niet meer. Nou, ook aan de riem merkte ik dat hij meer uitvalgedrag begon te vertonen. Hij was sneller prikkelbaar, sneller geïrriteerd met andere honden. Ik merkte ook in de speurcursus die ik met Lewis doe, dat hij opeens van de een op de andere dag er eigenlijk helemaal niks meer van bakte. Dus voordat Jake overleed, ja, zat er best wel een stijgende lijn in onze speurles. Hij deed best wel goed. Hij kon steeds langere spoortjes aan. Ja, en na Jake's overlijden kon hij echt de meest simpele spoortjes niet meer vinden. Dan stond hij me echt aan te kijken van, ja, zoek jij maar waar ik heen moet. Ik weet het even niet. Op alle vlakken van Lewis' leven ging het bergafwaarts. Hij was echt mega van slag. Nou, en dat is niet meer dan logisch, denk ik. Als je maatje overlijdt waar je gewoon al die jaren mee samen hebt geleefd. Ook nog eens een maatje waar je enorm naar op hebt gekeken. Want mijn man en ik hebben ook altijd gezegd, als één van de twee honden als eerste moet overlijden, ja, doe dan Lewis maar, want die kan niet leven zonder Jake. En Jake kan waarschijnlijk wel leven zonder Lewis. Dus wij dachten altijd van, we gunnen het eigenlijk beide honden dat Lewis de eerste is die gaat. Want een leven voor Lewis zonder Jake, hoe gaat dat er nou toch uitzien? Nou, ik merkte in die periode aan mezelf ook dat ik echt behoorlijk van slag was. Ik had natuurlijk net een baby gekregen. Ook ik was net verhuisd, dus ik moest ook nog wennen aan onze nieuwe plek. Hoe fijn het ook was. Ik moest natuurlijk wel, je moet wel wennen aan een nieuw huis. En daarnaast zat me iets heel erg dwars. En dat was dat Jake in zijn laatste reading met mij, dus in de reading vlak voor zijn overlijden, dat hij toen had gezegd, Lewis redt zich wel. Het komt wel goed. Wacht maar. Kijk maar hoe die zich gaat ontwikkelen. Moet je kijken hoe sterk hij eigenlijk is zonder mij. En het enige wat ik zag was een hond die compleet was ingestort. Hij kon niet meer normaal wandelen. Hij wist helemaal niet meer wat hij met de wandelingen aan moest. Hij kon niet meer alleen thuis blijven. Hij kon het speuren niet eens meer aan. Ik zag dat hij geen eetlust meer had. Hij viel af. Hij was niet meer blij. En ik was eigenlijk gewoon een beetje boos op Jake. Ik dacht, Jake, hoe heb je nou ooit kunnen zeggen dat Lewis zich wel zou redden? Moet je hem zien? Hij is een wrak. Het gaat helemaal niet goed met hem. Dat was in het eerste half jaar na Jake's overlijden. Ik heb dat echt als een zware periode ervaren. Ook gewoon doordat je inderdaad net bevallen bent. Je hebt een jonge baby. Vervolgens moet je de verlatingsangsttraining met je hond gaan oppakken, waar je eigenlijk helemaal geen tijd, energie en puf voor hebt. Maar ja, het moet wel, want hij moet het wel leren. Ik vond het gewoon super zwaar om hem zo down te zien. Om te zien dat hij niet blij was. Dat hij niet kon genieten van dingen waar hij voorheen wel van kon genieten. Ja, ik vond het echt een loodzware periode. En mijn man en ik hebben natuurlijk alles gedaan om het Lewis weer zo prettig mogelijk te maken. We hebben hem niet meer alleen gelaten. We zijn echt de verlatingsangsttraining gaan oppakken. Nou, dat was een heel ingewikkeld proces waar ik je misschien in een andere podcast meer over zal vertellen. Gelukkig kan die nu, 11 maanden later, weer 2 à 2,5 uur alleen zijn. Dus hij heeft dat echt fantastisch gedaan. Hij heeft dat ongelooflijk goed opgepakt na het overlijden van Jake. Maar goed, je moet er wel doorheen. Je moet wel die training gaan oppakken en dat was gewoon hartstikke pittig. Ook het wandelen vond ik echt wel pittig om Lewis zo te zien. En was voor mij ook wel een zoektocht. Hoe kan ik jou nou stimuleren om wat zelfstandiger te worden? Lewis is natuurlijk nooit heel zelfstandig geweest. Dat heeft hij ook nooit echt hoeven zijn. Want ja, hij kon altijd leunen op Jake. Dus het was voor mij echt zoeken. Hoe kan ik jou leren dat je ook in je eentje lekker op snuffeltocht kan gaan in het bos? Hoe kan ik jou leren dat je plezier kunt hebben zonder Jake? Hoe kan ik je leren dat wandelen weer leuk kan zijn? Ook als je alleen met mij gaat zonder je hondenmaatje. Nou, dat is best een zoektocht geweest. En ook dat 11 maanden later. Inmiddels neemt hij weer heel wat afstand van mij in het bos. Hij loopt echt een paar meter voor me uit. Wat voor Lewis maatstaf echt fantastisch is. Mega vooruitgang. Dus dat gaat nu allemaal weer hartstikke goed. Maar het zijn zoveel processen waar je tegelijk doorheen gaat. Dus je gaat door je eigen rouw heen, omdat je zelf je hond gigantisch mist. Je gaat door het wennen aan een nieuw huis en het wennen aan een nieuwe baby ga je heen. Alle newborn perikelen die bij een nieuwe baby komen kijken. Dus weinig slapen, kraamtranen waar ik dit keer heel erg last van had. Heel hormonaal zijn. Nou, dat speelde ook allemaal nog eens mee. En dan ondertussen dus je eigen hond zo verdrietig zien. Het was best veel allemaal bij elkaar. Roelof, mijn man en ik hebben na een tijdje gesprek gehad over, moet er niet een diertje bij komen? Is het niet fijn voor Lewis als er toch weer een ander dier in huis is? Niemand kan Jake vervangen. Dat staat natuurlijk op 1. Dat wisten we allebei. Daar zijn we ons altijd heel bewust van geweest. Maar het is wel zo dat een ander dier in huis Lewis wel weer wat vreugde kan geven. Het geeft hem ook weer een maatje. Het brengt wat gezelligheid. En ja, alles in mij zei, ik denk dat dat goed voor hem gaat zijn. Om een maatje te hebben, om een ander diertje in huis te hebben. Maar waar ik wel enorm van overtuigd was, was dat ik geen puppy wilde. Ik ben natuurlijk gek op honden, dat staat buiten kijf. Maar ik dacht wel, laten we het onszelf niet aandoen om na al die verhuizingen, na die geboorte van die baby, midden in de rouw van Jake, nu een nieuwe hond te nemen. Ik weet hoe intensief een puppy is en ik wist ook, daar heb ik nu echt niet de energie voor. Ik ga er nu geen pup bij nemen. Ik heb al een baby in huis, ik wil er niet nog eentje. Dus toen was het een beetje de vraag, neem je er dan een oudere hond bij, een herplaatser? Maar goed, veel herplaatsers hebben ook een rugzakje, dus ja, of dat dan verstandig was, eigenlijk zei alles in mij, dat moeten we denk ik ook niet doen. En al snel ging het gesprek over een kat. Ik ben niet per se een kattenmens, ga ik heel eerlijk over zijn. Ik heb nooit heel veel met katten gehad. Maar onze kinderen wilden wel heel graag een kitten. En toen dachten we, een kitten is gewoon minder arbeidsintensief dan een hond. Het is natuurlijk niet zo dat als je een kitten neemt dat je er niks mee hoeft te doen. Ieder dier verdient liefde, aandacht en zorg, ook een kat. Maar goed, je hoeft hem niet uit te laten. Hij kan naar buiten. Je hoeft hem in principe veel minder te leren om alleen thuis te blijven. Want katten zijn gewoon veel zelfstandiger. Dus meestal gaat dat ook veel makkelijker dan bij een hond. Kortom, een kitten is gewoon minder arbeidsintensief en nu veel passender in de fase waar we in zitten. Ik kwam toen eigenlijk heel toevallig via een kitten op het spoor. Ja, van iemand die had een nestje en die moest van zijn kittens af. Ik ben toen met de kinderen daar wezen kijken en de kinderen waren heel overtuigd van één specifieke kitten. En nou ja, die mocht naar ons. Ik wist wel dat Lewis goed met katten kon. Anders had ik het misschien niet gedaan. Maar we hebben vrienden, daar komen we bijna elke week over de vloer. Die hebben 4 katten en Lewis is daar altijd super chill mee geweest. Die laat die katten lekker met rust. Die vindt het prima als ze daar rondlopen. Wordt er niet door getriggerd. Dus we wisten wel, Lewis kan goed met katten. Dus ook dat maakte dat we dachten, oké, die kitten, nou dat is misschien zo'n gek idee nog niet. Die gaat er komen en hopelijk heeft Lewis er wat aan. Eigenlijk hebben we daarmee natuurlijk best wel veel druk gelegd op onze kat. Want natuurlijk, wij wilden zelf ook wel graag een kitten. Vooral de kinderen wilden echt heel graag een kitten. Maar goed, die kitten die kwam ook wel een beetje als gezelschap voor Lewis. Maar gelukkig heeft dat echt helemaal uitgepakt zoals wij hoopten dat het zou uitpakken. Lewis en de kitten is eigenlijk heel snel een goede combinatie geworden. De eerste week was onze kitten, ik ga hem trouwens even bij naam noemen, hij heet Borre. De eerste week was Borre natuurlijk hartstikke onder de indruk. Dat was een hartstikke klein, schattig katje die opeens in een huis werd gezet met 3 jonge kinderen en een grote hond. Dus die was best wel heel erg onder de indruk. Dus de eerste week van zijn leven heeft hij vooral op onze slaapkamer gelegen onder ons bed. Dat hij echt dacht, oh hemel, al die prikkels, wat is dit heftig. Maar na een week kwam hij steeds vaker naar beneden en ik merkte bij Lewis vooral heel veel nieuwsgierigheid en ook wel opgewektheid. Hij vond het echt oprecht gezellig dat het katje er was. En eigenlijk vanaf het moment dat Borre in ons leven kwam, is Lewis weer opgekrabbeld. Ik wil het niet helemaal wijden aan Borre, dat Borre volledig verantwoordelijk is voor Lewis' geluk. Borre gaat inmiddels ook naar buiten, is ook heel regelmatig niet thuis. Dus het is niet zo dat als Borre er niet is, dat Lewis compleet instort. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat de komst van Borre, de gezelschap van een nieuw diertje, dat Lewis enorm goed heeft gedaan. Nou, we waren ook toen alweer 5 maanden verder. Het was 5 maanden na het overlijden van Jake. En ik merkte ook dat de trainingen die we deden met Lewis, dus de verlatingsangsttraining en ja, het werken aan zijn uitvalgedrag, wat plotseling weer ontstaan was na het overlijden van Jake, dat ook een beetje zijn vruchten begon af te werpen. En dat Lewis eigenlijk weer een beetje opkrabbelde uit zijn diepe dal. Hij begon weer beter te eten. Hij werd ietsje zelfstandiger tijdens de wandelingen. We kregen wat meer een modus van, hey, hoe pakken we dat aan zonder Jake, dat wandelen? Hoe maken we dat leuk? Ik ontdekte ook opeens dat Lewis dingen leuk vond waarvan ik niet wist dat hij ze leuk vond. Toen Jake en Lewis nog samen waren, toen was Jake dus heel erg de baas. En Jake stond het bijvoorbeeld niet toe dat Lewis een bal of een tak in zijn bek had op het moment dat Jake daar ook bij was. Jake pakte dat allemaal af. Dus als Lewis een keer een tak te pakken had, dan kwam Jake eraan en die pakte dat direct af. En dan had Jake de tak en Lewis niet. Jake stond het gewoon niet toe dat Lewis dat soort dingen had. Nou, dat was hun dynamiek. Dat was op dat moment oké. Maar ik ontdekte dus eigenlijk, ja, vanaf het moment dat Lewis weer wat opkrabbelde uit zijn dal, dat Lewis het eigenlijk vet leuk vindt om te spelen met een balletje. En dat hij het tijdens het wandelen hartstikke leuk vindt om de hele wandeling lang een tak in zijn bek te houden en die overal mee naartoe te slepen. Het geeft hem een soort taak. Het geeft hem een soort invulling. Het geeft hem een doel. Dit ben ik nu aan het doen. Ik ben deze tak aan het tillen. En het gaf hem zelfvertrouwen om heel concreet zoiets te kunnen doen. En dat waren dingen die kon hij met Jake erbij niet doen, want Jake stond dat niet toe. Maar nu was Jake er niet meer en was er dus de kans voor Lewis om te ontdekken dat hij eigenlijk ja, dat soort dingen hartstikke leuk vindt. Ik heb in die periode ook heel erg het spelen met takken en balletjes opgepakt. En dat is niet per se iets wat ik in mijn werk heel vaak stimuleer, want ja, het gooien met takken, hè, dus apporteren in het bos, heeft best wel veel risico's. Op het moment dat je gooit met takken, dan kan zo'n tak net verkeerd in de bek terechtkomen van de hond. Nou, ik heb gruwelijke verhalen gehoord over takken die vastzaten in het gehemelte. Weet ik het wat allemaal? Takken kunnen versplinteren. Daarnaast is het apporteren, dus het heel snel achter iets aanrennen wat jij weggooit, plotseling moeten afremmen om dat te pakken en vervolgens die draai maken en weer terugrennen naar jou. Dat is best heel belastend voor een hondenlijf. Dus ik ben helemaal niet zo van het apporteren. Maar goed, bij Lewis zag ik dat het hem weer vreugde gaf. Ik zag, hey, je wordt hier oprecht blij van. Het maakt dat je de wandelingen weer leuk vindt. Het geeft je weer een doel. Ik zie weer de oude Lewis omhoog komen. Dus ik ben in die periode heel veel met balletjes gaan gooien. Heel veel met takken gaan gooien. Ondanks alle risico's, omdat ik dacht, de risico's zijn nu heel even ondergeschikt aan jouw geluk. Ik heb Lewis' geluk daarin echt even voorop gesteld. En Man, wat heeft hem dat geholpen. Tot op de dag van vandaag sleept hij takken mee. In onze tuin ligt inmiddels een hele verzameling takken die hij vanuit het bos meegesleept heeft naar huis. Hij vindt het heerlijk om de hele wandeling een balletje in zijn bek te hebben. Ik hoef hem niet eens meer weg te gooien. Het gaat er gewoon om dat hij lekker dat ding in zijn bek heeft. En dat hij hem ja, als een stoere herder lekker mee kan slepen. Dus het heeft ons heel erg goed gedaan om in die periode juist dat soort dingen op te pakken. En dat allemaal in combinatie met ons katje Borre merkte ik dat Lewis echt weer lekkerder in zijn vel ging zitten. Hij pakte ook de speurlessen weer beter op. We konden tijdens de speurlessen weer moeilijker spoortjes uitzetten. Hij wist het spoortje weer te volgen. Hij kreeg weer meer zelfvertrouwen. Ik merkte aan hem dat hij weer dingen durfde te proberen uit zichzelf. Dat hij tijdens het speuren, als hij dan op een T-splitsing stond en hij moest dus ruiken van oké, is de speurinstructrice naar links of naar rechts gelopen? Dat hij weer het zelfvertrouwen had om dat zelf uit te vinden. Terwijl hij in de weken na Jake's overlijden dan mij heel erg ging aankijken van oh god, ik weet het niet, vertel jij maar waar ik naartoe moet. Ging hij het nu echt weer zelf doen? En ik merkte gewoon in alles, hij zit weer lekkerder in zijn vel. Nou, ik kan je vertellen, dat was echt een enorme opluchting voor mij. Want ik vond het echt verschrikkelijk om mijn hond zo depressief te zien. En ik vond het heerlijk om te zien dat hij weer wat opgewekter werd. En om dat te vieren hebben we toen eigenlijk besloten in de zomervakantie, die 6 weken duurde, van weet je wat, in die zomervakantie gaan we Lewis even helemaal niet alleen laten. We gaan gewoon even genieten van de hond die we nog wel hebben. Want de focus had ook best wel heel erg lang gelegen op het feit dat Jake er niet meer was. En dat is denk ik ook heel logisch als je om iemand rouwt, dat je heel veel bezig bent met de afwezigheid van diegene. Maar we moesten niet vergeten dat er iemand nog wel was. En dat was Lewis. Hij was er gewoon nog. Hij leeft nog. Hij doet het nog. Ja, en beter genieten we heel erg van hem. Want zijn leven is ook niet voor eeuwig. Maar hij is er nu. Dus in de zomervakantie hebben we 6 weken lang Lewis niet alleen gelaten. De verlatingsangsttraining even helemaal on hold gezet. Want ja, dat vraagt ook best wel veel van je. En gewoon even volle bak genoten van onze hond. Die periode, die 6 weken dat we gewoon gezegd hebben, even alle trainingen, even alles wat we van hem vragen op pauze, dat heeft in combinatie met de komst van Borre heel veel goeds gedaan. Het was echt een periode waarin wij als gezin echt om Lewis heen gingen staan. Ons gezin is best wel lang opgedeeld in tweeën, de honden en de mensen. En ja, ik was dan altijd degene die heel veel bezig was met de honden, maar de honden waren toch echt wel een beetje van mij. Dat was een beetje mijn project. En natuurlijk waren de kinderen ook echt heel oké met onze honden en mijn man ook. Maar de honden waren toch wel echt een beetje van mij. En de honden waren ook wel heel veel samen. Dus wij ondernamen heel veel met de mensen. En dan bleven Jake en Lewis gewoon samen thuis. En dat was ook hoe het was toen en dat was echt heel prima. Maar toen Jake er niet meer was, merkten we dat het laagdrempeliger werd om Lewis ook mee te nemen als we op pad gingen. We zijn erachter gekomen hoeveel plekken er eigenlijk zijn waar je een hond mee naartoe mag nemen. Dus Lewis is bijvoorbeeld welkom in de dierentuin waar wij een abonnement op hebben, Dierentuin Amersfoort. Er zijn eigenlijk best wel veel plekken waar je honden gewoon mee naartoe mag nemen. En daar kom je pas achter als je dat gaat opzoeken. Ja, en toen Jake er dus was, hebben we dat nooit heel erg overwogen. Want 2 van die grote honden meenemen als je bijvoorbeeld een ijsje gaat halen in de stad. Ja, wat een gedoe, dat deden we dan niet. Maar nu met Lewis, ja, waarom zouden we hem niet meenemen? Dus als we dan een ijsje gingen halen in de stad en we fietsten bijvoorbeeld met de kinderen naar de stad toe, nou, dan rende Lewis lekker mee aan de fiets. Op vakantie ook. Ja, we namen hem gewoon overal mee naartoe. En die 6 weken zijn echt super fijn geweest. Want ja, Lewis is echt met ons als gezin opgetrokken. En in die 6 weken heeft er een soort verandering plaatsgevonden waarin ons gezin, waar het voorheen dus heel erg de mensen en de honden was, werd het nu opeens een gezin met een hond. Lewis werd echt heel erg onderdeel van ons gezinsleven en we betrokken hem eigenlijk bij alles wat we deden. En dat is een heel helende periode geweest waarin ik ook echt merkte hoe Lewis eigenlijk geniet van ons gezin. Hoe hij geniet van de kinderen, hoe heerlijk hij het vindt om mee te gaan, om met ons op pad te gaan. Hoe flexibel hij eigenlijk is. Hij vindt het fantastisch om met ons nieuwe dingen te doen. Hij heeft me echt verbaasd. We konden daardoor ook een beetje uit het beeld stappen wat we altijd van Lewis gehad hebben. Lewis was natuurlijk als puppy, toen hij bij ons kwam, helemaal niet zo makkelijk. Had heel veel gedragsproblemen. En dat beeld van Lewis is altijd een beetje bij mij gebleven. Dat ik toch Lewis altijd een beetje gezien heb als ja, die onzekere witte herder, die niet flexibele witte herder, die witte herder met gedragsproblemen, die witte herder met verlatingsangst. Ik had allemaal ideeën over wie hij was. En afgelopen zomer is dat echt veranderd en heb ik me gerealiseerd, Lewis is niet meer die hond met verlatingsangst. Lewis is niet meer die onzekere witte herder. Lewis is inmiddels precies wat Jake zei dat hij zou worden. Lewis is een hond geworden die Lewis is een hond geworden die geleerd heeft dat hij dingen ook zelf kan. Hij is een hond geworden die meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Hij is een hond geworden die zichzelf serieuzer is gaan nemen als volwassen reu. Dus hij durft nu veel beter als wij een hond tegenkomen in het bos die onbeleefd gedrag vertoont. Durft Lewis dat veel netter te corrigeren dan toen Jake er nog bij was. Hij is echt op gaan staan. Hij is echt gaan staan voor wat hij vindt, voor wie hij is. Hij is super flexibel geworden. We nemen hem overal mee naartoe en dat vindt hij alleen maar heerlijk. Hij is zelfstandiger geworden. Het alleen thuisblijven gaat weer beter. Hij is echt zo enorm gegroeid. En ik heb daarin ook een belangrijke les geleerd. En dat is, blijf niet altijd hangen in het verhaal van je hond zoals het verhaal vroeger was. Lewis' verhaal van vroeger, de hond met verlatingsangst, de hond die niet flexibel was, de hond met gedragsproblemen, dat is niet meer zijn verhaal. Hij heeft echt een ontwikkeling doorgemaakt. Het leven heeft hem gevormd. Ook het overlijden van Jake heeft hem gevormd. Heeft een ontwikkeling in gang gezet. En Lewis is niet meer wie hij vroeger was. Hij is nu een andere versie van zichzelf. Een versie waar ik echt zo trots op ben en zo enorm van geniet. Sinds die zomer en sinds de komst van Borre heb ik hem echt zien groeien. Hij is weer gaan eten, hij is weer gaan rennen, hij is weer gaan genieten. Hij is flexibeler geworden, hij is zelfstandiger geworden, hij is ondernemender geworden. Er zijn zoveel dingen verbeterd. En hij is, zoals ik net al zei, precies geworden wat Jake zei dat hij zou worden. Lewis redt zich wel, zei Jake toen in die reading. En ja, nu pas snap ik wat Jake daarmee bedoelde. Hij redt zich inderdaad echt wel. Meer dan dat trouwens. Het is niet alleen dat hij zich wel redt, het is ook echt dat hij weer geniet van het leven. Het heeft echt tijd nodig gehad, Lewis zijn rouwproces. We zijn nu 11 maanden verder en inmiddels kan ik echt zeggen dat ik mijn hond weer herken. Dat ik zie dat hij van het leven geniet, dat hij mooie ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Maar ook dit, zoals alles in het leven je dingen leert, dit heeft me ook heel veel geleerd. Het heeft me onder andere geleerd dat je als een hond in de rouw zit, dus als je maatje is overleden, niet te snel moet willen gaan. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, wat een idioterie eigenlijk. Ik ben 2 weken na Jake's overlijden begonnen met de verlatingsangsttraining van Lewis, terwijl Lewis nog volop aan het rouwen was over Jake. En ik eigenlijk zelf ook. Ik wilde veel te snel en dat kwam voort uit een soort paniek. Mensen met een hond met verlatingsangst zullen dat ongetwijfeld herkennen. Ik kreeg het toch wel een beetje benauwd van het idee dat ik 3 jonge kinderen heb die overal naartoe moeten. Naar voetbal, naar zwemles, naar school, naar vriendjes. En dat ik een hond heb die niet alleen thuis kan blijven. Ja, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik dacht, hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Dus dat gevoel, dat benauwde gevoel van ik krijg dit niet geregeld als jij niet alleen thuis kan blijven, dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel snel begonnen ben. Terwijl ik eigenlijk bij klanten, dus bij mensen die bij mij aankloppen voor een verlatingsangsttraject, nu echt zeg, ik doe het pas als het overlijden van je andere hond minstens 1.5 jaar geleden is. Je moet je hond de tijd geven om te rouwen. Ik ben daarmee ook heel blij dat wij besloten hebben om in de zomervakantie alle trainingen die we met Lewis deden op een laag pitje te zetten. Hij had echt even ademruimte nodig. Niet alleen maar weer dingen moeten leren, moeten presteren. Ook gewoon even zijn. Onderdeel mogen zijn van ons gezin. Kunnen genieten van elkaar. En dat stukje was ik door mijn eigen rouwproces en het verdriet en daardoor gewoon dingen niet meer goed helder kunnen zien, dat was ik echt even uit het oog verloren. Ik ben veel te snel gegaan. Ze zeggen wel eens, bij de loodgieter lekt het kraantje. Nou, en zo heb ik het afgelopen jaar ook wel vaker over mezelf gedacht. Bij de hondengedragscoach lekt het kraantje ook. Want ja, waar ik een ander zou aanraden om nooit zo snel na het overlijden van een hond te beginnen met een verlatingsangsttraject, waar ik een ander zou aanraden om echt de tijd te nemen om te rouwen om je andere hond voordat je weer een kitten neemt, waar ik een ander zou aanraden om veel minder snel te gaan, heb ik het zelf allemaal wel op die manier gedaan. En zo is het ook gelopen en uiteindelijk is de uitkomst ook prima. Ik bedoel, Lewis zit nu weer lekker in zijn vel. Het is ook eigenlijk hartstikke fijn dat onze kat Borre er nu is. De verlatingsangsttraining is uiteindelijk wel gelukt, want Lewis kan nu weer gewoon 2 uur alleen thuis blijven. Maar het is wel een pittig jaar geweest. Ik ben echt meer dan trots op mijn hond. Ik vind het soms een beetje pijnlijk om te zeggen, maar ik ga het wel zeggen, het overlijden van Jake heeft mijn band met Lewis echt 1000 keer meer versterkt. Doordat Jake er niet meer is, ligt mijn focus nu gewoon volledig op Lewis. En dat maakt dat ik gewoon zo enorm van hem geniet. Als je 2 honden hebt, moet je toch een beetje de aandacht verdelen. En daar is helemaal niks mis mee. Ik heb dat ook nooit erg gevonden. Maar nu ik nog maar 1 hond heb, merk ik wel hoe leuk het is om echt met die ene hond op te trekken. Om veel samen te doen, 1 op 1. Om veel individuele aandacht voor hem te hebben. Heel veel quality time. En ik merk dat dat onze band enorm goed doet. Ik zou nooit zeggen dat mijn band met Lewis voor het overlijden van Jake niet al goed was. Want dat was die zeker. Maar nadat Jake is overleden is onze band wel echt nog 10 keer hechter geworden. En ja, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Ondanks het verdriet en het enorme gemis van Jake, ben ik echt dankbaar dat mijn band met Lewis zoveel sterker heeft mogen worden. En daar geniet ik ook wel echt heel erg van. Ik ben gewoon apetrots op hoe mijn hond het afgelopen jaar gedaan heeft. Hoe we het samen gedaan hebben. En ja, het resultaat is nu dat ik weer een gelukkige hond heb die lekker in zijn vel zit. Waar wij als gezin echt gigantisch van genieten. En misschien luister jij dit nu wel en denk je, oh, mijn hond is ook recent overleden. Ik weet helemaal niet hoe ik dit overleef. Het is namelijk gewoon mega intens als je hond overlijdt. Het verdriet is gigantisch en zeker als je dan een ander dier hebt wat achterblijft, dan heb je niet alleen het rouwen om de overleden hond, maar je rouwt in feite ook een beetje om je andere hond, want je ziet gewoon dat die ook in de rouw zit. Dat is super pittig, maar weet dus ook dat het echt wel weer een andere kant op kan gaan. Dat als je het proces de tijd geeft, als je jezelf de tijd geeft en je hond de tijd geeft, dat er echt wel weer een moment komt dat je merkt, hé, we krabbelen weer op, het gaat beter met ons. Dat moment heb ik in ieder geval na een half jaar wel heel duidelijk ervaren. En of dat dan komt door de komst van Borre, of dat dan komt door die 6 weken dat we even alle trainingen on hold hebben gezet. Ik denk zelf dat het een combinatie van alles is geweest. Maar dat moment komt uiteindelijk echt. Dit was het verhaal van Lewis. En het verhaal van Lewis stopt hier gelukkig niet bij het einde van deze podcast. Ik hoop dat het verhaal van Lewis nog vele jaren duurt. En jullie zullen me in deze podcast ook nog heel veel over hem horen. Ik vond het fijn om het te mogen vertellen aan je. Fijn dat je weer hebt geluisterd. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe podcast. Waar die over gaat, dat weet ik nog niet. Die moet ik nog lekker opnemen. Maar ik hoop dat je er dan weer bent. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer. Doeg!